Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen.
Welkom collega's bij deze podcast over eetstoornissen bij kinderen en jongvolwassenen. En wat een belangrijk onderwerp. Als huisartsen zijn wij vaak het eerste aanspreekpunt voor patiënten en hun ouders. Patiënten met eetstoornissen kunnen zich in eerste instantie presenteren met weinig specifieke klachten, beginnen er lang niet altijd zelf over en kunnen daarbij in levensbedreigende situaties terechtkomen. Hoe herken en erken je deze patiëntengroep? Wat doe je aan anamnese en lichamelijk onderzoek? En hoe verwijs je adequaat en snel door naar specialistische zorg? Ik praat erover met kinderarts Gerwin Rodenburg en kaderhuisarts GGZ Irene Groeneweeg. En ik ben Tessa Rijksman, huisarts. Hoi Gerwin, hoi Irene.
Hey.
Leuk met jullie hier aan de tafel te zitten onder genot van, ik wil zeggen ziekenhuiskoffie, maar thee zijn we vandaag, hè? Hey, kunnen jullie jezelf eerst eens even kort voorstellen? Wat hebben jullie met eetstoornissen? Irene?
Nou, ik heb net mijn GGZ-kaderopleiding afgerond en heb daar een project rondom eetstoornissen gedaan, mede in samenwerking met Kate. Ik ben huisarts in de binnenstad van Utrecht. Ja. En heb in mijn omgeving wat kinderen meegemaakt met eetstoornissen. En het komt heel leuk om daar ook wat mee te doen. Dat ik denk dat wij als huisartsen, voordat ik me hierin verdiepte, echt heel erg verlegen voelde met kinderen en jongeren met eetstoornissen. En ik denk dat wij heel veel kunnen doen in vroegdiagnostiek en herkenning.
Ja. Nou, dat vind ik heel herkenbaar. Ja. En jij, Gerwin, als kinderarts?
Ja, ik ben nu 10 jaar kinderarts, algemeen kinderarts, hier in het Antonius in Utrecht Nieuwegein. En ik denk dat ik de laatste 4-5 jaar steeds meer kinderen zie met eetproblematiek. En de reden wat ik merk daarin als je het vaker doet, is dat je met taal en met hoe je woorden geeft aan ziekte of aan eetgedachten en hoe je dat kan begeleiden, dat dat heel veel uitmaakt. En dat je dan ontzettend van waarde kan zijn om alleen al te duiden en te begeleiden. Dat is de reden dat ik hier ook graag aan meedoe.
En wij willen dat graag van jou leren, die taal. Jij zei al van ik zie steeds meer kinderen met eetstoornissen. Hoe zit het qua prevalentie, incidentie? Neemt dat ook toe?
Nou, dat is al gelijk een hele goede beginvraag. Met de transitie naar de jeugdzorg, naar de gemeente, zijn eigenlijk alle getallen minder geworden. Of in ieder geval, men weet het niet zo goed. En daar zijn we op dit moment mee bezig. Als je kijkt naar het algemene voorkomen, lijkt het toe te nemen. In de ziekenhuiszorg merken we het in elk geval wel. Dat zou ook kunnen dat er meer verwijzingen komen vanuit de huisarts. Dus dat er gewoon meer bekendheid komt en dat men laagdrempeliger doorstuurt. In de ziekenhuizen zien we wel echt een stijging.
Ja. En Irene, hoe vaak komt het voor in de huisartspraktijk?
Ja, mijn praatje staat 400 per 100.000 mensen. Dus dat zouden eigenlijk heel weinig zijn. En daarvan worden er maar 160 herkend. Maar ook dat zijn weer oude gegevens. Ik merk wel dat ik er ongeveer geen één had voordat ik me erin ging verdiepen. En nu dat ik weet waar ik op moet letten, dat ik zie dat eigenlijk wel heel veel mensen lijden onder eetgedachten. En dat gaat dan met name om de jongvolwassenen. De kinderen, die zijn echt wel sneller herkend, denk ik. Maar ook daar kan het soms te lang duren. Daar gaan we het vandaag over hebben.
Ja. Hey, en om maar even met het begin te beginnen, ook misschien voor de huisarts en POA en GGZ die luisteren, die er misschien niet zo in zitten. Welke eetstoornissen waren er ook alweer en wat waren hun definities?
Ja, ik denk dat als eerste het goed is om te zeggen dat wij in Nederland of in onze wereld het nog best wel lastig is om een gezonde relatie met eten te hebben. En we zien in onze samenleving sowieso heel veel mensen die struggelen met, hoe doe ik dat nou? Ja. Hoe ga ik gezond om met mijn lijf, met hoe ik eet, met mijn dieet? En dat kan zich uiten in overeten en dat kan, als het ze helemaal doorslaat, dan uiteindelijk binge eating worden. En het kan uiten in restrictief eten, waarbij je gewone mensen hebt die soms moeite hebben om te eten. En waarbij het dan uiteindelijk echt zich kan uiten in anorexia. Waarbij je dan ook er sprake is van een gestoord lichaamsbeeld. Ja, en als laatste grotere groep heb je dan ook nog de ARFID. Daar gaan we het dit keer niet heel uitgebreid over hebben. Maar wat je dan ziet is dat je verschillende redenen kan hebben om niet te eten, maar dat je geen gestoord lichaamsbeeld hebt. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld een trauma waardoor je niks kan verdragen in je mond, bijvoorbeeld seksueel misbruik of zonder voeding. Je kan denken aan een beetje dat kind wat meer autistiform is en bijvoorbeeld ook niet houdt van allerlei andere lichamelijke prikkels. Dus die houdt niet van rare stukjes in zijn mond, maar die houdt ook niet van broeken die verkeerd zitten, bij wijze van spreken. En die kunnen bijvoorbeeld pasta rode saus als enige eten van een bepaald merk. Dus een beetje stereotypering, maar dan heb je wel een bepaald beeld. En als laatste heb je kinderen die niet kunnen eten, bijvoorbeeld door angst om te spugen, bang om over te geven. Of die een keer een hele forse buikgriep hebben doorgemaakt en daarna zo bang zijn om opnieuw dat te krijgen dat het eten niet lukt. Maar ja, dat is dus een hele andere groep dan restrictief eten op grond van een eetstoornis als anorexia.
Ja, ik had aan een patiënt van mij gevraagd, wat wil je nou dat wij als huisartsen hier leren over anorexia? Want zij heeft het zelf ook en zij zei, nou met name ook dat je er ook normaal uit kan zien. Kan je daar nog wat over vertellen?
Ja, nou ja, dat het dus zoveel speelt in de samenleving. En als je rondkijkt op straat, is niet iedereen enorm skinny of enorm obese.
Nee.
En datzelfde geldt voor deze ziektes. Ja, ik heb heel regelmatig kinderen die een gewoon normaal BMI hebben en toch een hele forse anorexia hebben. En dus ook soms als we verwijzingen krijgen en er staat, heeft nog gezond gewicht, dus is niet zo urgent. Nou, dat ligt eraan waar je vandaan komt en hoe hard je aan het afvallen bent. En dan heb je dus nog één, alleen maar het lichaam waar je naar kijkt. Maar het tweede is, je ziet niet wat er van binnen allemaal aan gedachtes en gevoelens allemaal speelt. Dus de emotionele component en dus ook de systeemcomponent daarachter, hoe het gezin eronder leidt en hoe dat systeem ontwricht, dat is vaak nog behoorlijk fors, zonder dat je een heel laag BMI hebt, zeg maar, de stereotype beeld.
Dus dat is eigenlijk al het eerste belangrijke wat we als huisarts moeten meenemen in, dat het gaat om vanuit welk gewicht je kwam en of je lichaam in de spaarstand komt en ook hoeveel procent van de dag je bezig bent met die eetgedachten en hoeveel je daaronder leidt. Zeg ik dat goed, Irene?
Ja. Ja. Heel herkenbaar, ja. Ik vraag dat ook wel eens, van hoeveel tijd wordt je hoofd nog ingenomen met eetgedachtes? En dat kan soms echt beginnen met 80%, zeg maar. En, echt heel intensief is dat. En de kinderen praten er niet zo over, maar lijden wel.
Ja. 80% van de dag, ja. Eigenlijk wat we bij suïcidale gedachten ook vragen. Hoeveel ben je bezig met die gedachtes? Ja. En in het totaal, hoe herken ik nou als huisarts een eetstoornis in de spreekkamer?
Ja, ik denk dat het heel goed is om een aantal signalen te zien. Hè? Dus ik denk dat wij allemaal wel, als iemand, een meisje, lang niet menstrueert, die al menstrueerde, dat je dan denkt, hoe is het gewichtsverloop geweest? Hè? Dat vinden we allemaal wel logisch. Maar kinderen die komen met obstipatie, bijvoorbeeld, hè, daar kan ik mee beginnen, of met IBS, buikpijnklachten, misselijk, altijd misselijk. En zeker als er een moeder meekomt bij jongere kinderen die zegt, nou ja, het is altijd gedoe met eten. Dat je vraagt van, ja, hoe is je relatie met eten? En als je daar signalen krijgt, dat je dan ook doorvraagt zoals we dat gewend zijn te doen. En ik denk dat als je dit soort lichamelijke ingangen neemt om ook door te vragen, nou, hoe is de relatie met eten, met je gewicht? Hoeveel denk je aan eten? Hoeveel ben je daarmee bezig? En dan ook aan ouders, bij jonge kinderen vraagt, wat zien jullie thuis? Dat je dan veel sneller op het spoor komt dan dat je wacht totdat ouders in paniek zijn en kinderen heel veel zijn afgevallen.
Ja. En dat is meteen ook hele goed taalgebruik. Ik kijk even weer naar jou, Gerwin, maar van, hoe is je relatie met eten?
Ja.
Hoe is je relatie met je gewicht? Een hele open, mooie vraag. Ja.
In mijn ervaring is dat mensen daar eigenlijk ook best open antwoord in geven. Weet je, als je gewoon vriendelijk bent en geïnteresseerd, vriendelijk, dat die antwoorden wel komen.
Ja.
En dat je niet veroordeelt, maar dat je oprecht geïnteresseerd bent van, hoe zit dat bij jou?
En als je dan dat vermoeden hebt, wat voor lichamelijk onderzoek of aanvullend onderzoek doe je dan als huisarts?
Ja, ik begin vaak met gewoon biometrische gegevens. Hè? Dus, en ik vraag van, hè, wat was je normaal gewicht? Hoe lengte gewicht? Bloeddruk meten we tegenwoordig. Als het goed is, ook voor de EO-obesitas bij kinderen. Kunnen we ook een kinderbloeddruk meten. Polsslag, met de temperatuur. En dat is eigenlijk allemaal om te kijken, hè, zitten kinderen nog in normale waarde of zitten ze in een spaarstand? Hè, dus kinderen met ondergewicht of die heel erg aan het afvallen zijn. Die krijgen vaak een lagere temperatuur. En het helpt ook om dat dan te koppelen aan elkaar en aan zo'n kind uit te leggen van, jouw lijf doet niet wat hij zou moeten doen. En dat komt omdat er te weinig voeding in komt. Maar goed, dat is lichamelijk onderzoek. En ik doe niet altijd een ECG, moet ik heel eerlijk zeggen, maar dat doe jij denk ik wel. Maar een aanvullend onderzoek doe ik labonderzoek. En dat kun je terugvinden op de signalenkaart van Stichting Kiem. Signalenkaart voor huisartsen, we zullen het daar straks nog over hebben, maar dat ga je niet allemaal onthouden. Ik ga het ook niet allemaal voorlezen, maar dat gaat er eigenlijk ook om te kijken, want zit dat kind lichamelijk nog goed in elkaar? Zijn de elektrolyten op orde? Of zijn er tekenen dat een kind in een spaarstand zit, bijvoorbeeld in de leukopenie, bijvoorbeeld, hè, kan je terugzien.
Ja, ja. Ja, die signalenkaart van Kien, die is echt, ik heb hem ook even van tevoren bekeken, die is echt fantastisch. Dus ja. Nou, als je dit al meeneemt, als je het googelt, kom je er meteen op. En daar staat gewoon precies wanneer moet je verwijzen, wat voor lab moet je prikken, wat voor lichamelijk onderzoek moet je doen, wat moet je vragen. Dat is echt heel handig, dus als je het een keer aan de hand hebt, Google daarop. Ik had nog één vraag, je had het over de spaarstand. Wat komt er allemaal bij kijken bij zo'n spaarstand? Wat moeten we daarover weten?
Nou, ik denk dat dat echt wel een vraag is voor jou, want jij legt dat heel vaak uit.
Ja. Nou, ik denk dat het belangrijkste dus, waar ik vaak met kinderen over heb, is dat je een code groen en een code oranje en een code rood hebt.
Ja.
Dat is een metafoor waarbij wat ouders en kinderen vrij vlot kunnen onthouden en je als huisarts ook. En code groen is als papa bij wijze van spreken een kilo afvalt. Hè, en dan zeggen we, nou, dat is prima, want dan functioneert je lijf misschien wel zelfs een beetje beter. In ieder geval functioneert je lijf dan gewoon goed.
Ja.
En als je het hebt over code oranje, is als je zo rap aan het afvallen bent gegaan, dat je lijf het eigenlijk niet bijhoudt en dus inderdaad alle spaarknoppen naar beneden gaat draaien. En dat betekent gewoon letterlijk dat je temperatuur, je thermostaat van binnen naar beneden wordt gedraaid en je daarom een lage temp krijgt.
Ja.
En dat je energie naar je haren, waardoor je haaruitval krijgt, ook minder wordt. En je menstruatie, nou daar stoppen we maar even mee, want daar heb ik geen energie voor. En het duizelig worden en de lage bloeddruk, ja dat komt gewoon omdat je lijf zegt, nou zullen we daar minder in investeren, of daar heb ik eigenlijk gewoon de energie niet voor. En op die manier dat uitleggen en dus alle klachten koppelen aan dit is een spaarstand van je lijf, is vaak heel verhelderend voor kinderen en voor ouders. Waarbij het ook belangrijk is dat jouw taak als dokter, één is dat terugkoppelen en dat zien en in kaart brengen. En het laatste is, de code rood, is screenen. Ja, wanneer is het zo dat we gewoon acuut moeten gaan handelen op dat moment, omdat je lijf acuut in gevaar is en ik niet aan mama kan beloven dat het meisje de volgende dag ook weer wakker wordt. En als we dat niet kunnen beloven, of dat er echt permanente schade gaat ontstaan, ja, dan moet je opgenomen worden in het ziekenhuis. En daar ben je als dokter, is een van je kerntaken als dokter, dat je de veiligheid borgt. Ik spreek heel veel ouders die ook 's nachts wakker liggen of bij hun kind gaan kijken omdat ze bang zijn bij de bradycardie van mijn kind stopt ermee. En dat is een van de dingen die je als huisarts of als kinderarts moet doen, is dat jij borgt, het is veilig thuis.
Ja.
En als dat niet zo is, ja, dan gaat die angst en die onzekerheid nog verder voorthoeken. Nou ja, en als iets funest is bij een eetstoornis, dan is het angst.
Ja, en angst is besmettelijk.
Juist, ja, angst is dan heel besmettelijk. Dus het vraagt van jou als huisarts om in ieder geval daar helderheid in te bieden. En dat betekent dus niet dat code oranje goed is. Dat betekent dat code oranje een forse spaarstand is waar je weer uit moet komen, omdat je een goed functionerend lijf moet hebben. Maar voor ouders moet de boodschap dus wel zijn, het is wel safe thuis.
Ja, heel mooi. Ja, dan had ik eigenlijk de vraag van, wat doen wij, maar dat is meer voor jou, Irene. Wat doen wij als huisartsen al goed? En wat zouden we eventueel nog beter kunnen? Want jij zei al, nou, ik heb in mijn opleidingen met dit project, heb ik veel geleerd. Ja, waar wij juist als huisartsen een rol kunnen vervullen. Kan je daar wat over vertellen?
Nou ja, als ik over mezelf praat, dan denk ik dat ik heel weinig goed deed. Nou ja, dat ik, wat Gerwin net zei, dat gewicht niet alles zegt. Hè? Dus dat ik ook dat alarm van afvallen niet zo voelde. Maar dat is bij een kind natuurlijk echt heel erg raar als een kind afvalt. Want die hoort te groeien.
En alleen maar aan te komen eigenlijk.
En alleen maar aan te komen tenzij er sprake is van obesitas en daar wat mee gedaan wordt. Maar dat is iets anders. Dus ik denk dat om te beginnen, wees alert hierop. Dat het iets kan zijn, ook bij kinderen kan zijn. En dat als ouders gealarmeerd zijn, dat je dat echt hoort en doorvraagt. Ik denk dat wat ook belangrijk is, is dat je tijdig doorstuurt. Zeker bij jonge kinderen. Ook bij oudere kinderen, als je je er niet zo lang bij voelt, stuur naar de kinderarts. Want die is daar veel. Elk ziekenhuis heeft een gespecialiseerde kinderarts en die weet daar gewoon veel van en kan dat beter begeleiden, denk ik, dan wij. Voel je je wel zo lang erbij en denk je, ik ken dit gezin heel goed en je weet hoe de ouders in elkaar zitten en dat het stabiel systeem is, dan kun je natuurlijk heel even kijken hoe het zich ontwikkelt. Ik heb kinderen die echt afgevallen zijn en die zie ik na 1 week en na 3 weken terug. En dat kind komt weer 4-5 kilo aan. Ik zie een blij gezin en een blij kind. Prima.
Super.
Soms lukt dat alleen maar. Heel vaak gebruik ik ook mijn collega's. En ik denk dat dat ook een belangrijke boodschap is van deze podcast, of je het nou als huisarts mee start, als kinderarts, maar dat je het niet alleen doet. He, er speelt een eetstuk, er is schakel daar een gespecialiseerde diëtiste voor in. En er speelt een psychologisch stuk, schakel daar de kinderpsycholoog voor in. He, via de gemeente gaat dat tegenwoordig. En laat dat dan niet heel lang via een buurteam lopen. He, ik weet dat het Utrechts model is dat we altijd eerst het buurteam inschakelen. In dit geval zou ik echt het buurteam of Koos of Spoor even bellen. De gemeenteaanbieders van, goh, ik heb dit kind, ik heb hier heel veel zorgen bij. Maar dat kan ook prima via de kinderarts lopen. Ja. Waar we naar streven is de zorg in trias. Dat geldt voor kinderen, maar ook voor jongvolwassenen. Die wij denk ik in de praktijk iets vaker zien. Of in ieder geval in Utrecht zie ik die vaker. Dat je dat niet in je eentje doet. Maar dat je echt elkaar gebruikt om deze zorg te bieden. En wat ik dan heel erg belangrijk vind is dat je geen oordeel hebt over dit kind. Het is een kind of jongvolwassenen in de knoop. En die heeft zorg nodig, net als ieder ander die bij jou komt. Dus doe als huisarts. Want het oordeel is al zo groot van kinderen en jongvolwassenen. Ja. Dus dat hoef jij er niet overheen te gooien.
Ja. Ze hebben al zoveel oordeel over zichzelf.
Zeker, ja.
En die zorg in trias waar jij het zo mooi over had, dat is dan dus medisch, diëtiek en psychologie.
Ja, en daar kan je natuurlijk nog allerlei dingen bij bedenken. Er zijn enorm goede lichaamsgerichte therapeuten die of met beeldend werk, of met honden en paarden. Kinderen kunnen soms wat moeite hebben om bij hun emoties te komen. En als dat via paarden en honden wel werkt, dan kan dat aanvullend zijn. Dus ik kijk ook wel eens naar wie ik voor me heb en waar het kind of de jongere van houdt.
Echt een beetje persoonsgericht.
Persoonsgericht is mooi. Ja, dat zijn wij gewoon mooi. Goed in. Ja. Dus ik ken mijn netwerk in de omgeving. Ik weet welke mensen zich bezighouden met kinderen met eetstoornissen. En bijvoorbeeld Isa Power, dat zijn meer coaches. Ja, die hebben enorm veel informatie, ook voor ouders. Dus dat kan ook heel helpend zijn. Maar de trias op zich is diëtist, psycholoog en medisch specialist of huisarts.
Ja, dat is een goede om te onthouden, ja. Wordt ook wel eens hypnotherapie gedaan, wat zo goed werkt bij prikkelbare darmsyndroom?
Heel soms wordt het gedaan bij dus de ARFID-IBS-achtige klachten. Ja. Dus als er daarin veel angst is voor buikpijn, kan je die buikpijn, als het een combinatie is met IBS bijvoorbeeld, wel behandelen of slikklachten of dat soort dingen. Voor de eetstoornissen zelf ken ik geen onderzoeken of heb ik weinig ervaring daarmee.
Okay. Ja. Dat is even benieuwd.
Ja. Juist. En ik denk voor die trias inderdaad, je hebt het eetstoornissennetwerk.nl. Die zal ook wel komen in de show notes, denk ik. En dat is echt eigenlijk als je hulpverlening zoekt, is dat de website waar je moet zijn. Daar kan je gewoon je regio intikken en dan zie je welke diëtisten in jouw directe omgeving er zijn en ook welke kinderartsen of ziekenhuiscontacten er zijn. En vaak kan je via die route ook dan wel vrij makkelijk opschalen als je zelf het netwerk niet hebt. Dus die zou ik zeker ook benaderen.
En wat ik nog even extra wil zeggen, ouders zijn totaal in stress.
Ja.
Dus de zorg voor de ouders is niet onbelangrijk, want die ouders zijn eigenlijk super belangrijk, want de echte behandeling is thuis. Die ouders moeten toezien op het eten, dat is echt een zware taak. Dus support voor de ouders, of je dat zelf geeft, of dat je kijkt of daar een systeemtherapeut een rol in kan vervullen. Want die ouders moeten niet omvallen, die moeten het doen elke dag opnieuw, 6, 7, 8 keer per dag. Dus die hebben wel wat steun nodig. Dus als je af de ouders belt, hoe gaat het met jullie? Ja. Fantastisch.
Ja. Wat daarin misschien ook nog goed is om te noemen, is dat de laatste paar jaar met de komst van de trias, eigenlijk parallel daaraan, is dat er heel veel inloophuizen zijn gekomen, ook in elke regio wel. En wat het mooie is aan die inloophuizen is dat het gerund vaak wordt door ervaringsdeskundigen en door ervaringsdeskundige ouders. En wat wij tegenwoordig doen is dat we elke patiënt die bij ons aangemeld wordt ook automatisch doorverwijzen naar zo'n inloophuis. Want daar is rust en tijd voor een kop koffie en dus voor eigenlijk die ouders hebben ook behoefte aan hele praktische tips en tricks. Hoe doe ik dat dan bij het eten? Welke taal, welke woorden? En maar ook om bekend te worden in dit zorglandschap. Ja, ze zullen waarschijnlijk wel een paar jaar bezig zijn met het traject lopen. En dan is een inloophuis echt goud. Dus daar maken wij heel veel gebruik van. En dat kent geen wachtlijst. Dus dat is daarin ook van belang.
Dat is fantastisch, ja. En wat maakt dat jullie deze lijn hebben ingezet, ook met die opvanghuizen en met Kate?
Ja, wat je ziet is, Kate is door de overheid gestart of gevraagd om een structuur te gaan bouwen waarbij we meer en meer het voorveld gaan betrekken. Wat je zag in de vroegere jaren is dat alles werd verwezen naar top GGZ eetklinieken. En daarin zag je gigantische wachtlijsten ontstaan en eigenlijk het voorveld steeds meer zich terugtrekken. Waarbij eigenlijk de reactie was, oh, een eetstoornis is heel erg eng. En wat je eigenlijk ziet is dat we de laatste jaren een beweging naar het voorveld zijn gaan maken, waarbij we heel erg zijn gaan inzetten op vroegdetectie en eigenlijk behandelen dichter bij huis in dus deze triaszorg zonder dat je de top GGZ benadert. En wat we dan ook merken de laatste jaren is als dat voorveld in samenwerking kinderen gaat behandelen, is dat een heel groot deel veel sneller behandeld wordt, daardoor veel minder ontspoord en dus ook de top GGZ veel minder nodig heeft. Ja, dus dat is heel erg fijn. En van belang is dan vooral dat het voorveld weet waar ze moeten zijn voor consultatie. Dus dat je weet, hey, er is eetstoornissennetwerk.nl waar ik mijn mensen kan vinden. Maar ook als ik hulp nodig heb, dan heb je ook een consultatielijn die gewoon dagelijks beschikbaar is.
Ja, die kun je dus ook als huisarts bellen, toch Irene?
Elke dag tussen 12 en 1. De KATE-informatielijn, de I staat voor informatielijn.
Ja.
En dat is een telefoonnummer wat in de show notes staat. Ik zal het even noemen 085-760-3375. En daar krijg je gewoon de expertise die je nodig hebt. Dus ben je aan het worstelen, bel dezelfde dag nog.
Ja, en precies een lunchpauze als ik tijd heb. Ja, top. Hey, en dan nog weer even terug naar het medische stuk. We hebben het al gehad over de signalenkaart eetstoornissen van King, die echt fantastisch is. En daar staan ook die triage en verwijzingen bij. Kunnen we ze toch nog even benoemen? Wanneer moeten we direct verwijzen?
Ik kijk even naar jou, want we zijn vaak te laat als huisarts. Dus ik denk dat het heel belangrijk is.
Ja, die zijn ook heel vaak. Ik moet zeggen, wat ik dus zie de laatste jaren is juist dat er, doordat we dit meer en meer zijn gaan doen in samenwerking, is dat huisartsen sneller ons weten te vinden en dus ook sneller verwijzen. Wanneer ik zou willen dat huisartsen echt aan de bel trekken, is als het gewichtsbeloop heel rap naar beneden gaat. Dus als je meer dan een kilo per week verliest, dan is het een signaal dat er echt fors restrictief wordt gegeten, dan wel extreem wordt bewogen.
Ongeacht je BMI dus.
Dus ongeacht je BMI, dan wil ik dat je versneld wel instuurt. En ik denk daarin dat het gelijk goed is om het onderscheid te maken tussen direct insturen, diezelfde dag, of zeg maar binnen een week of twee weken. En dit zou een geval zijn, doe het binnen een week of twee weken. Maar als je direct wil sturen, dan is er sprake van echt een forse bradycardie onder de 40. Als je forse nierfunctiestoornissen vindt in het lab, dan wil ik dat je direct instuurt. Of als je kinderen hebt waar je echt een collaberend kind die dus regelmatig flauw valt, dat is ook een reden voor direct insturen. Een laatste is als je meerdere dagen achter elkaar gewoon volledige voedselweigeringen hebt. Ja, dan weet je, dan moet er echt wel geïnterveneerd worden. En dan is diezelfde dag verwijzen wel raadzaam. Ja.
En die lage bloedsuiker zie ik dan hier nog op het signalenkaartje
staan. Ja, sorry, had ik die niet genoemd. Ja. Juist, onder de 3,2. Dat wil niet zeggen dat het kind gelijk opnemen, maar dan is er wel dermate spaarstand dat je wil screenen van is er geen code rood, is er geen reden tot opname. Want het acute insturen, dat is eigenlijk een somatische screening, moet er opgenomen worden of niet. De andere subacute doorsturen, zeg maar, van binnen een week of twee weken, dan screen je ook op code rood, maar dat is veel meer. Er moet vlot hulp in. Er moet vlot worden opgestart, zodat we niet terechtkomen.
Ja, hulp in trias. Ja, heel mooi.
En het gaat dan denk ik ook heel erg om het belopen. Hè? Weet je, als je alleen een lage pols hebt, maar er is verder niks veranderd, dan hoef je daar natuurlijk niet acuut om iemand om in te sturen. Dat is wel een teken dat het niet goed gaat, maar...
Ja, tenzij er ook nog QT-verlenging is, begreep ik.
Ja,
wat daarin goed is, de bradycardie, dus de trage hartslag, geeft veel onrust. Wat denk ik goed is om te weten, ja, topsporters, die hebben ook een hartslag van onder de 40 s'nachts.
Zeker Lance Armstrong, een keer 29 gemeten.
Ja, en die valt niet acuut dood. Aan de andere kant, een trage hartslag kan wel dus inderdaad QT-verlenging geven en ritmeproblematiek. Dus heb jij een hartslag onder de 45, ja, dan zou ik sowieso een keer een ECG draaien om te zien, hey, wat gebeurt daar en hoe ziet dat eruit? En als een kind dan verder op de spaarstand gaat en die hartslag gaat verder naar beneden, dan herhaal je dat. Helemaal als er ook nog QTC-verlengende medicatie wordt gegeven, zoals olanzapine, dan ben je daar nog extra alert op. Dus als je dat hartfilmpje hebt gemaakt, dan kan je ook tegen die ouders zeggen, hey, dit kind is veilig thuis voor de komende periode. Hè, weer die code oranje, code rood. En, maar dat is dus weinig tijd.
Ja. En als een kind of een jongvolwassene dan wordt opgenomen, wat is dan jouw rol als kinderarts? Wat zeg je? Welke woorden gebruik je?
Ja. Ik denk dat het als een kind wordt opgenomen in ons ziekenhuis, de reden voor een opname is eigenlijk enkel somatische stabilisatie. Dus van code rood weer komen naar code oranje. En transitie naar verdere zorg. En dat je dan dus als het ware de zorg weer opstart. Dus daarvoor is het ziekenhuis echt bedoeld als opname. Polyklinisch, wat mijn rol is. Ik denk het allerbelangrijkste om als arts te beseffen dat je woorden en hoe je taal geeft aan waar het kind last van heeft, dat is echt driedubbele woordwaarde ten opzichte van de psycholoog. En omdat je via de route insteekt wat het kind het heel erg belangrijk en interessant vindt, namelijk het lijf en hoe gaat het met mijn lijf. En dan heb je met je witte jas of met je stethoscoop en je huisartsenbril, heb je gewoon heel veel, maak je heel veel impact. En dat betekent woorden als het valt wel mee, of het is voor nu nog prima, dan gaat een kind in zijn hoofd daar direct mee aan de haal. En aan de andere kant, als je het hebt over aankomen, je moet zwaarder worden, ja, dat zijn woorden die niet helpend zijn. En als je het dan hebt over mijn meid, het doel is helemaal niet dat jij dikker wordt. Het doel is dat jouw lijf weer gaat functioneren, daar gaan we voor. We hebben het over herstellen, dat jouw lijf weer het weer doet. En daarin gaan wij samen op pad. En ik zal borgen dat je niet doorschiet waar jij bang voor bent. Of in ieder geval dat exploreren. Ben je daar bang voor? Hè? Want dan gaat het in één keer helemaal mis. Nee, we doen het heel gecontroleerd. We monitoren, we lopen met je mee. En wij zullen borgen dat het niet doorschiet. Hè? En we bieden daarin een veilig kader dat jij kan herstellen. Als je dat hebt als kinderarts en dat kan bieden, dan weet het kind ook van hè, er is angst. Maar als angst begrensd kan worden en er weer veiligheid gecreëerd kan worden, zowel voor ouders als voor kind, dan doe je daar heel veel mee. Ook omdat je die veiligheid dan kan bieden aan de andere zorgverleners. Dus een psycholoog kan alleen maar de zorg bieden en praten met zo'n kind. Hoe gaat het met je? Als ze weet, ja, die hele somatische lichamelijke kant, die is veilig. Daar hoef ik me geen zorgen over te maken. Want als zo'n psycholoog wiebelig wordt omdat ze denken, hoe gaat dit wel goed? Ja, deze kinderen zijn hypergevoelig. En die proeven elk spoortje van angst. Ja, en daar gaat zo'n eetstoornis direct escaleren.
Ja.
Ja, dus taal vinden en dus aan de ene kant nieuwsgierig, niet oordelend zijn en gewoon zeggen, hé meid, hoe werkt dat nou bij jou? En aan de andere kant, als je alles hebt gehoord, wel duidelijk zeggen, ja meid, maar luister eens, als ik jou zo hoor, dan hebben we wel wat te doen met elkaar, want anders gaat het niet goed met jou. Zou ik echt een hele slechte dokter zijn als ik dit nu niet zou doen? Dat is wel helpend. Ook voor ouders om die taal te leren.
Dat eigenlijk alle mensen rondom het kind hetzelfde taalgebruik bezigen.
Ja, als iets essentieel is, en ook als ik kijk naar een huisarts, wat die zou kunnen doen, zou ik hopen dat je als huisarts ook ziet, hey, papa en mama staan er heel anders in. Of die gebruiken hele andere taal, of die gebruiken een hele andere aanpak. Ja, daarvan zie je dat dat voor het kind heel verwarrend werkt. En als er verwarring is of onrust, ja, dan gaat zo'n eetprobleem er direct mee aan de haal.
Ja, misschien aanvullend, wat ik een heel helpende zin vind, is vriendelijk voor het kind en streng voor het eetprobleem. He, dat is een helpende zin voor ons als dokter, he, dus dat je dat kind ook wel blijft zien en als ouders blijft zien en als huisarts blijft zien, helpt dat ook om die gezonde kant te ontwikkelen.
Ja.
Dus als je alleen maar focust op het eetprobleem, probeer het andere stuk ook te versterken, vooral het gezonde stuk van het kind, want die moet het uiteindelijk ook gaan doen en zorgen dat die eetstem veel minder ruimte krijgt in het hoofd van het kind.
Wat je aandacht geeft, groeit. Ja.
Wat ik vaak zie is, Irene zei het net al, van het kind is meer dan alleen het eetprobleem. En exploreren met het kind, hé, waar lig jij 's nachts dan wakker van? Hè? En je bent ontzettend druk in je hoofd met allerlei gedachten. Wat voor gedachten zijn die eetgedachten? Kan je me daar eens meer over vertellen? Maar ook, waar zit jouw zorg? Waar zit je twijfel? Want een kind is nooit 100% eetprobleem en 0% meer gezond kind. He, veel kinderen eten gewoon nog. Dus er is een reden voor die kinderen om te eten. En heel vaak zijn er dus echt wel motiverende factoren te vinden voor het kind waarvoor ze zeggen, ja, dat is nog een reden waarvoor ik wil eten. Is het niet voor mezelf? Dan is het soms, als ze heel diep zitten, nog wel voor papa en mama. Omdat ze zich zoveel zorgen maken. He, en dat kan een prima reden zijn om in het begin te gaan eten. Een andere reden kan zijn, ik wil uit het ziekenhuis blijven. He, ik wil niet code rood hebben, want ik wil wel naar school kunnen gaan. Prima. En door daar het gesprek over te hebben en dat te versterken en ook telkens te benoemen, creëer je gezamenlijke common ground, zeg maar. Heb je gezamenlijk iets waarvan je kan zeggen, en daar ben jij voor aan het gaan.
Ja.
En dat kan ook helpend zijn om dat met ouders dus te bespreken. Waardoor ouders, als de momenten heel moeilijk zijn, dus het kind zit aan tafel en de aardappels vliegen door de kamer, hè, om te zeggen, hey meis, weet je nog, word even rustig, we nemen even een time-out. Maar ook om dan weer even terug te gaan, waarvoor doen we dit ook alweer?
Dit vond jij belangrijk, hier wilde jij voor gaan.
Juist, ja. Dat kan helpen. Wat ook nog een fijne is voor ouders, is om het ijzer altijd te smeden als het koud is. Dat is een beetje zo'n cliché, hè? Maar je maakt afspraken met zo'n kind. En op het moment dat er gegeten moet worden, een eetstoornis is het handigst te begrijpen door te denken aan angst. Ik gebruik zelf vaak de vergelijking dat ik zelf een keer in een klimbos met een touw aan me naar beneden moest springen. En dat ik zelf dacht, ja, dit is toch net iets waar ik helemaal niet comfortabel van word. Hè? En dan kan je me wel vertellen precies dat het touw dik genoeg is. En je kan me van alles wetenschappelijk gaan vertellen en uitleggen dat het toch echt wel klopt. Maar rationeel werk ik dan niet. En wat dan heel erg helpend kan zijn, is om vooraf met iemand te bespreken, ja, wat heb je te doen en wat helpt je dan? Want ik had een aantal familieleden die zeiden, 1, 2, 3, spring. Nou, ik word dan direct agressief en wil bij wijze van spreken gaan slaan. Niet omdat ik niet van ze hou, maar gewoon omdat het een primaire respons oproept die zegt, houd je bek.
Ja.
Hè? Terwijl je mij even in de zone moet laten, even alleen moet laten zijn, even kan me even verhouden tot mezelf en dan denk ik, oké, ik spring. Deze meiden, die hebben elke dag 6 keer of 7 keer per dag te springen. En het kan heel erg helpend zijn om te weten, hey meis, wat is nou voor jou helpend op zo'n moment? En als papa bij wijze van spreken vanuit zijn stress bovenop dat kind gaat zitten en bij wijze van spreken de lepel voor de mond houdt, terwijl dat kind behoefte heeft aan even zich tot zichzelf te verhouden, ja, dan gaat dat in het gezin niet lekker. Terwijl als je op de rustige momenten, als je beneden staat op de grond, kan vertellen, nou, wat mij wel helpt, waar ik behoefte aan heb, is even een filmpje kijken. Of misschien af en toe 1, 2, 3 hap zegt, heel bot. Of heel gek gezegd. Dat wisselt heel erg per kind. En het kan heel erg helpen als je weer opnieuw in nieuwsgierigheid en gezamenlijkheid op de koude momenten, de rustige momenten, even rustig op de bank.
Met een kalm brein.
Een kalm brein het daarover kan hebben. En niet in de heat of the moment. Want dan staat de angst toe en dan is het heel moeilijk praten. Ik weet niet wat jouw ervaring is in de huisartspraktijk.
Heel mooi gezegd. En ik denk dat het ook nog aanvullend belangrijk is dat ouders niet verschillende dingen doen. Hè? Dus die moeten wel een beetje op één lijn zitten. Want wat jij eerder al zei, kinderen voelen bij welke ouders ze moeten zijn en gaan daar meteen mee aan de haal. Dus het vraagt heel veel stevigheid van iedereen om het kind heen.
En uniformiteit als ouder.
Uniformiteit, zeg maar. Ja.
Zijn er nog meer dingen wat ouders kunnen doen?
Nou, ik denk vooral blijf in contact. Dat is denk ik heel belangrijk. Weet je, ik denk dat de grootste stress bij ouders gebeurt op momenten dat ze voelen dat ze uit contact gaan en dat het kind helemaal in de eetstoornis duikt en huilend uren op bed ligt. En dat je geen idee hebt. Hè? Dus dat is, als ouder vraagt dat echt wel fine-tuning in op welk moment kan ik er weer bij zijn. Soms is het kind even laten en soms is het even rustig daarnaast gaan zitten en een beetje zachtjes masseren en niet praten. En soms is het een avondwandelingetje en naast elkaar in het donker en nog even, goh, vertel eens eventjes. Ja, het vraagt goed ouderschap, denk ik. En dat is niet makkelijk, denk ik. Dus het helpt als je daar als Gerwin zegt, goede taal voor hebt.
En dat je daar dus als huisarts aandacht voor hebt. Dat je daar als kinderarts aandacht voor hebt. En dat die inloophuizen er dus ook zijn, ook voor de ouders.
En dat we allemaal voor ogen hebben. Datzelfde, vriendelijk voor het kind. Zie de andere kant, zie de gezonde kant. Maar wees wel streng voor het stuk wat beschadigend is voor het kind en helpt dat te herstellen.
Ja, ik denk dat het goed is om te beseffen, de ouders komen in het begin echt met nul idee wat ze te wachten staat. En die hebben het soms ook het idee, nou weet je, hè, dan gaat het kind weer eten en is het alweer goed. Of kan ze over 2 maanden, kunnen we dan wel weer ons leven helemaal oppakken. Terwijl de gemiddelde hersteltijd, dan heb je het over 5 tot 7 jaar gemiddeld van een eetprobleem. En natuurlijk zijn de kinderen die binnen een half jaar, een jaar en misschien al helemaal in de huisartsenpraktijk die niet doorverwezen worden en die op zich wel zichzelf redelijk snel herstellen. Maar overal, als je naar het ziekenhuis wordt verwezen omdat je echt een significant eetprobleem hebt, dan heb je een hele lange reis te maken met elkaar. En dus goede zelfzorg voor ouders, wetend dat ze met hun gezin nog echt wel een lange reis te gaan hebben, is wel echt van belang.
Ja, ook bepaalde verwachtingenmanagement.
Ja, en dat is timing. Je kan niet in het eerste gesprek zeggen, weet u,
Nou, de komende 5 tot 7 jaar...
Juist, behalve... Ja, meestal niet. Tenzij er een ontzettende ontkenning is bij het gezin. En ouders zeggen zich, joh, wij spreken... Vader zegt, maar volgende week ga ik toch gewoon op zakenreis voor een maand. Dat je dan probeert aan te geven, meneer, ja, we hebben wel een...
Een taak te doen.
Een taak te doen. U heeft toch een, ja, het is meer dan iets fixen. Ja. Maar overal, nee, zijn dit soort gesprekken, wat betekent dit voor de lange termijn enzovoort. Probeer je wat meer te timen als de rust enigszins is neergedaald, ja, en het zorgsysteem een beetje is opgezet.
En het ijzer weer koud is.
Ja, ja, ja.
En welke hulpbronnen zijn er dan nog voor ouders? Waar kan ik ze naar verwijzen?
Nou, wat heel helpend is, is de First Aid Kit website. Dat zijn ontzettend...
Eet met EET.
EET, ja. Ja, ja. Dat zijn hele mooie filmpjes voor ouders. Dat is echt een filmpje wat je als huisarts in de spreekkamer kan laten zien. Die je heel goed uitlegt over hoe zo'n eetstoornis nou eigenlijk werkt. Maar er is veel meer allerlei hulp. Wachten,
stopmetwachten.nl
is een website waar ouders terecht kunnen als ze nog even ze wachten op een en ander, de dingen die ze zelf al kunnen doen. Er zijn ontzettend veel boeken geschreven van Jenna Treasure. Nou, die staat ook in de show notes. En ik denk dat dat wel echt helpend is voor ouders om te gebruiken.
Super. En wat zijn nou nog de uitdagingen waar jullie tegenaan lopen in dit eetstoornissenlandschap?
Het zou flauw zijn om te zeggen alles loopt nu op rolletjes, want dat is niet zo. We hebben nog steeds te maken in sommige gebieden van Nederland met behoorlijke wachtlijsten, ook voor kinderen. En zo'n triaszorg, netwerkzorg, is nog best wel puzzelen soms met elkaar. Want dat vraagt tijd, dat vraagt aandacht, afstemming. En bijvoorbeeld in de structuur zijn bepaalde dingen ook gewoon nog niet goed geregeld. Bijvoorbeeld de diëtiste, die krijgt op dit moment maar 3 uur vergoed. Oh. Dus dat betekent dat als je echt langdurig een kind gaat begeleiden, dat je financiering gaat vragen van ouders. Nou, dit soort zaken, daar zijn we landelijk nog heel erg mee bezig. Hoe kunnen we dat anders doen? Een tweede, kijk vooral je jou Irene, zijn de jongvolwassenen, want we hebben het nu over de kinderarts. Maar die kinderen worden 18 of die presenteren zich op hun 19e.
Ik ben huisarts in de binnenstad van Utrecht, dus ik heb heel veel studenten en jongvolwassenen. En ja, als ik als medicus het even niet meer weet, dan kan ik niet ergens terecht. Behalve bij de psychiater, zeg maar. Maar soms wil je het somatisch stuk bespreken. Dus dan is er een infolijn in ieder geval. Maar dat zou heel fijn zijn als er in opvolging van de kinderarts eigenlijk in elk ziekenhuis ook 1 internist is die zich hiermee bezighoudt voor de gevallen waar we niet uitkomen.
Want ook die 19-jarigen kunnen nog in het rood raken.
Zeker, ja. En moeten soms opgenomen worden. Ja.
En wat gebeurt er dan als je dan nu zo'n jong volwassene verwijst naar de eerste hulp?
Ja, ik had het laatst en toen heb ik 2 ziekenhuizen moeten bellen omdat de SEH-arts mij al zo onvriendelijk ontving. Dat ik dacht, hoe is het voor dit meisje die ik daar naartoe stuur en een zonde moet gaan krijgen daar of niet. Die ik somatisch gescreend wil hebben. Dus er was heel veel oordeel in de tweede lijn op de spoedeisende hulp. Dus ik denk, daar mag wel iets van onze taal, zoals we die hier bespreken, ook naartoe.
Daar hebben we nog werk te doen.
Ja, ja, en dan wou ik nog heel even praktisch zeggen over die zorg in trias. Hè. Jij zei dat al heel terecht, hoe dat soms lastig is. Wat ik heel pragmatisch doe, ik maak een appgroepje en die noem ik de naam van de patiënt. En daarin zet ik de psycholoog en de huisarts en de diëtiste in silo.
Ja, wat handig.
Dat kan gewoon. En daarin kun je, ik maak gewoon een fotootje van mijn spreekuur notities. Zodat ik niet alles dubbel hoef te doen, maar dat we wel elkaar informeren. En wat ik nog lastig vind hierin is dat het niet altijd ook terugkomt van de psycholoog. Bijvoorbeeld, het goede netwerk is als je echt elkaar iedere keer informeert. Want dan heb je het meeste dezelfde taal, ben je een stevig team met elkaar. En ik merk dat als je dat niet doet, ja, dan komen mensen op een gegeven moment niet meer op spreekuur. Weet je, want die denken, wat doet die huisarts nou eigenlijk? Dus je moet elkaar ook wel zorgen dat je dat team blijft.
Yeah.
En als dat misloopt, een silo-appgroep kan een hulpmiddel daarvoor zijn.
Goeie, ja. Hebben we het nog niet over de jongens gehad? Is dat nog een uitdaging?
Ja. Nou, wat je ziet, ja. Als je het hebt over signalering en herkenning, dan is het beeld van een meisje met een eetprobleem met fors ondergewicht. Hè. We hadden het al over dat meiden dus een normaal gewicht kunnen hebben en nog steeds eetprobleem kunnen hebben. En je ziet inderdaad dat zo'n 5 tot 7% van alle kinderen met een eetstoornis, met een anorexia, is jongen. Je hebt dat dan ook heel snel in een orthorexia, dus veel spiermassa, weinig vet. Maar die kinderen kunnen net zo goed een spaarstand hebben. Herkenning daarvan, En dus ook overmatig bewegen, veel sportschool, veel voor spiegel staan. Dat zijn signalen waarvan je dan ook als huisarts moet zien, hey, speelt hij toch niet meer? Kan je me vertellen, hoe is je lichaamsbeeld? En wat jij al zei, de heteroanamnese bij ouders kan dan heel erg helpen. Dus hoeveel stress ontstaat er als die een avond niet kan sporten, die je even niet mag bewegen omdat je een weekendje weggaat. Wat gebeurt er dan? Dat soort vragen kunnen dan helpend zijn.
Ja, super. Nou, Irene en Gerwin, heel erg bedankt voor alle verhelderende antwoorden. Ik heb heel veel geleerd en ik hoop de luisterende huisartsen en POH GGZ ook. Maar als samenvattende afsluiting, zouden jullie nog één keer willen doorlopen? Wat zijn nou de stappen die ik als huisarts moet nemen? Gerwin, dan vraag ik dat even aan jou. Ik heb iemand tegenover me zitten, een kind of een jonge volwassene, waarbij ik een vermoeden heb.
Ja.
Wat doe ik chronologisch?
Dan pak je 1 de signalenkaart erbij van Stichting Kien. Kijken welke vragen kan ik stellen, welk lab moet ik doen, welk lichamelijk onderzoek.
Ja.
Tweede is, je verwijst ouders naar de First Aid Kit voor psycho-educatie.
Ja.
3, je zet een trias op en dat doe je door middel van het eetstoornissennetwerk.nl. Daar kijk je op en dan verwijs je naar een diëtist en naar de SGGZ. Overlegt laagdrempelig met een kinderarts.
Ja.
4, je belt als je nog vragen hebt de Katie infolijn. Van joh, kan nog dit, kan nog dat, wat zie ik over het hoofd of hier heb ik vragen over. 5, je verwijst ouders naar inloophuizen, want die kennen geen wachtlijst. En dan kan laagdrempelig kunnen ouders en kan het systeem al ondersteund worden. Ja, en als 6e zou ik zeggen, blijf betrokken. Dus je verwijst dit kind, maar je ziet het kind dan dus ook 2 weken later weer terug om te zien, wat is de eerste respons geweest op mijn interventie? En gebeurt er dan al wat? Of moet ik nog heel veel meer vaart zetten? Dat zouden mijn gedachten zijn.
Ja, helemaal eens.
Wat een fantastische samenvatting. Deze gestructureerde samenvatting zet ik natuurlijk ook in de show notes. Irene, Gerwin, heel erg bedankt.
Graag gedaan.
En graag tot de volgende keer. Dag.
Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast@gmail.com. Tot de volgende keer.